O en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zoals ook u wellicht gehoord hebt, is enige tijd voor deze dienst onze broeder D.C. Overduin, die vanmorgen nog bij ons hier was in de kerk, een zeer zwaar hartinfarct overkomen. We kennen op dit ogenblik zijn situatie niet. En daarom zullen we, in de hoop dat hij nog in het land der levenden is, hem en de zijnen straks aan de Heere opdragen. Wij zingen nu Psalm 130, het tweede vers. Psalm 130, vers 2. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen daarna het vierde vers uit Psalm 130.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij lezen nu de Heilige Schrift op twee plaatsen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Allereerst uit de profetieën van Zacharia, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 5. Zacharia 3, het eerste tot en met het vijfde vers. Vervolgens uit Paulus' brief aan de gemeente van Rome, hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 11. Dus Zacharia 3 vers 1 en volgende en Romeinen 5 vers 1 en volgende.
Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zeide tot de Satan: de Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht des engels stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degenen die voor zijn aangezicht stonden, zeggende: doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen, en ik zal u wisselklederen aandoen. Die, zeg ik, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En zij zetten die reine hoed op zijn hoofd, en ze togen hem klederen aan. En de engel des Heren stond daarbij. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover de schriftlezing.
Laat ons samen Gods aangezicht zoeken. Uw heilig aangezicht zoeken we, Heere. Op de middag van deze zondag, nu u ons samenbrengt, en we opnieuw onder uw woord zijn. Nu u ons, o Heere, nadat we vanmorgen de prediking van uw woord, het woord der zaligheid ontvangen hebben, nadat u ons ook nu weer opnieuw hier binnen de muren van dit godsgebouw brengt. Maar vanzelfsprekend is het niet. We voelen dat op dit ogenblik allen aan, Heere. Dat ons leven zo broos is en zo kwetsbaar. En dat we onszelf niet één ogenblik bewaren kunnen. Ons leven is een handbreed, Heere. We hebben het ons vanmorgen voorgenomen om ook vanmiddag hier te zijn. En u geeft het ons. En onze broeder Overduin. Heren, wij gedenken hem. En wij weten niet wat we zeggen zullen. Wij weten ook niet wat we bidden zullen. Wij zoeken u, Heren, u de alwetende God. U die God die ons leven kent. En die het begin en ook het einde daarvan bepaalt. Het is alles in uw goddelijke hand. Mocht onze broeder, Heere, nog in het land der levenden zijn. We dragen hem aan u, de Heere, op. En we bidden, o almachtige, o barmhartige, o genadige en getrouwe God, gedenk hem. Gedenk hem, Heere, hem en de zijnen. Ik bid, Heere, of u wonderen wil doen. U bent toch een God van wonderen. U bent toch die God, Heere, die de hemel en de aarde geschapen hebt. En die alles in uw hand hebt. Die maar hoeft te spreken en het is er. Die maar behoeft te zeggen. Te getuigen en te bevelen. En het gebeurt wat u zegt. U die bewaren kunt, Heere. De bewaarder Israëls die niet sluimert en die niet slaapt. Gedenk, behoed, bewaar. O Heere, getrouwe wachter, zie op onze broeder neer en gedenk hem in uw ontferming. We bidden voor zijn vrouw en voor de kinderen. Of u ondersteuning en kracht wilt geven. In de omstandigheden, en dat is zeker, in deze ogenblikken die zo zwaar en moeilijk zijn. Heere, wat zullen we u vragen? We vragen u bovenal of de sprake van de broosheid van ons leven op ons aller hart gelegd wordt. Want dan is het deze. En dan is het gene. Dan is het een oudere zuster na een lang ziekbed. Dan is het een jongere broeder. Na jarenlang ziek geweest te zijn. Dan is het weer iemand anders. En er zal ooit een ogenblik zijn. Dat anderen het zeggen zullen van ons heel persoonlijk. Heb je het gehoord? Deze en die. En dan klinkt onze naam. En dan zal het ons gelden, Heere. O, laat de bediening van uw woord op deze morgen zo ernstvol en deze middag zo centraal dat wat vanmiddag aan de orde is, namelijk de rechtvaardiging van de goddeloze, als een wonder van uw genade om Christus wil. Laat dat ons bezig zijn. Laat dat ons streven bezighouden, Heere, opdat we geborgen zullen zijn. Opdat we in hem geborgen zullen zijn, Heere, die een schuilplaats voor verlorenen is. En die ze ook ontvangen wil. En die het zegt, komt allen toch tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Zo bidden we of u vanmiddag met ons zijn wilt, Heere. En het gewicht van uw woord op ons aller hart binden wilt. Zie in uw trouwe gunst op ons neer. Sterk en help. In deze bijzondere dienst, Heere, waarin het jongste lid van de gemeente, de kleine jongen Hein van der Post, gedoopt zal worden. Waarin hij het teken en zegel van uw goddelijk verbond aan zijn voorhoofd betekend en verzegeld zal krijgen. Groot goed, dat u niet alleen uw woord laat verkondigen, gericht op onze oren, maar dat u het ook wilt betekenen. En ons als voor onze ogen wilt schilderen. En dat u het ons wilt doen horen, Heere. Dat u een genadig en een ontfermend God zijt. Wij dragen de doopouders aan u op. Opnieuw hebben ze een kindje van u mogen ontvangen. Het vierde al. Wat een voorrecht. Wat een vierdubbel voorrecht. En zoveel anderen in ons midden zijn er die in datzelfde voorrecht delen mogen. Maar onze kinderen, het zijn panden die u ons geeft. Het is niet ons eigendom, maar het is ons gegeven, Heere, om het op te voeden in de vreze van uw naam. Laat het zo mogen zijn met dit kleine kind. Laat het zo mogen zijn met alle jongens en meisjes van de gemeente. En laat, Heere, de boodschap van de doop vanmiddag tot ons mogen spreken. We bidden u, Heere, voor ouders die het vandaag moeilijk hebben. Juist in deze middagdienst. Die kinderen hebben die van het spoor zijn afgeweken. En die een andere weg gegaan zijn dan ze gehoopt hadden toen ze datzelfde kind ten doop hielden. O Heere, haal terug. Red nog van het verderf. We bidden u ook voor die huwelijken, Heere, waar geen kinderen ontvangen zijn. Voor hen zal het ook vanmiddag. En voor de een meer en voor de ander minder wellicht. Maar toch ook weer herinneren aan het eigen gemis. Laat dat alles bij u gebracht mogen zijn, Heere. Om iedereen eigen omstandigheden toch te mogen ontvangen. Dit te weten. Dat u aan ons denkt en dat uw weg met ons leven heilig is. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Help en sterk ons zo. In deze dienst. Wilt u met uw genade in ons midden zijn en op ons neerzien in uw trouw? Heere, verhoor ons. Wij zijn niet in staat om godzalig te luisteren. Wilt u het ons geven? Wij zijn niet in staat om onze kinderen godzalig ten doop te houden. Wilt u het doen? Wij zijn niet in staat om uw woord te prediken. Volmaakt. En zoals het ten diepste van ons gevergd wordt, wilt u het nochtans geven, Heere, zodanig dat uw woord ingang vindt in de harten. Samen met het beslag van de ernst van de dingen, u wilt er doorwerken, Heere. Doe het ook vanmiddag. En wilt u betonen dat u zelf in ons midden bent, tot eer en roem van uw naam. We bidden u, Heere, of u werken wilt door de geslachten heen. We weten van vroegere generaties waarin u zo rijk gewerkt hebt. Het geldt ook van de doopouders. Maar de sporen moeten verder getrokken worden. En het geldt ieder heel persoonlijk. O Heere, wilt u ook in deze tijd nog tonen dat u dezelfde God bent als voorheen, die nog even machtig en even genadig en ontfermend bent. Doe het, Heere, en zie zo in deze dienst op ons neer, naar uw trouw en gunst alleen, om Christus wil. Amen. Wij worden geroepen, gemeente, om vanmiddag de kleine jongen Hein van der Post te dopen. Daaraan voorafgaand lezen we samen het formulier dat onze vaderen met dat doel hebben opgesteld. Namelijk om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. Ik verzoek de ouders en ieder van u met aandacht naar de inhoud van het formulier te luisteren. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij we van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat we vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden we gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of te onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat we een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn en al zo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel van het verbond en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn, hun kinderen, in het opgroeien hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstopte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door hetwelk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge dit kind genadig wilt aanzien, en door uw Heilige Geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan tot een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ouders van der Post, ik verzoek u nu op te staan. Te luisteren naar de vragen die u worden gesteld en daarna antwoord te geven. Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we het sacrament met dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat u zo gezind bent, zult u van uwentwege hierop ongeveinsd oprecht antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen? Ten andere, of ge de leer die in het Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen? Ten derde, of u niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan u vader en moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, moeder van der Post? Vader van der Post, wilt u samen met uw vrouw deze taak mede uitvoeren? Lieve ouders, u hebt zojuist weer ja gezegd. Ja, op vragen die u gesteld zijn hier in de kerk. En dat betekent voor het aangezicht van de Heere. God die uw ja-woord houdt voor een eed. waarvan in de schrift staat dat we de Heere onze eden zullen houden. Dat is het gewicht van dat korte woord dat u beiden zojuist gezegd hebt. Het ja-woord dat u gaf is in ieder geval een ja-woord daarop dat u uw kind, uw kinderen zult onderwijzen in de leer. Er staat dan zo met dat oude woord in de voorzijde leer. En dat is de leer die zojuist is uiteengezet in het formulier. Die zojuist gezegde leer, die leer, de leer der zaligheid. De leer waaraan de Heere de zaligheid zelf verbonden heeft. Wat is de inhoud van die leer? Ik noem in het korte woord dat ik u meegeef maar een enkele korte zinsnede uit het formulier dat we zojuist gelezen hebben. Niet alleen wordt jullie kind gedoopt in de naam van God de Vader, want hij is het die een verbond opricht, naar de woorden van dit formulier. En niet alleen wordt jullie kind gedoopt in de naam van God de Zoon, de Heere, die bereid is om ons en onze kinderen van onze onreinheid af te wassen. Maar ook worden we gedoopt in de naam van de Heilige Geest. En dan geldt er deze verzekering dat door dit heilig sacrament de Heilige Geest ons verzekert dat Hij in ons wonen wil. Er huist wat in ons. In ons hart en leven. Er huist dat in wat er ook wel eens uitkomt. En er huist ook in wat er gelukkig niet altijd uitkomt. Het geldt van u en het geldt van mij en het geldt van ons allemaal. En het geldt ook van jullie kinderen, van alle kinderen. En het geldt ook van die kleine jongen die je straks zult laten dopen. Maar nu is dit de belofte. En nu is dit de bereidverklaring. Nu zegt de Heilige Geest, die door de Heere Jezus verworven is, die door hem naar deze aarde gezonden is, die werken wil en die wonen wil, waar? En vanmiddag zegt hij het. En ik zeg het zonder enige voorwaarden. En ik zeg het zoals het hier staat, dat hij in ons wonen wil. Gods eigen geest, wat is dat? Hij is God zelf. God, de heilige God, de grote God, de majesteitelijke God. Die God van wie we zeggen dat hij zeer te vrezen is. Die God wil om Christus wil in ons wonen, in ons hart wonen. Hij wil in het jonge hart van jullie kind, daar wil hij woning maken. Hij wil dat leven van jullie kind tot een tempel maken, een heiligdom waar God zelf woont. De Heere wijst wel de weg aan. De weg van het gedurig onder zijn woord zijn. De weg van het bidden, van het smeken tot de Heere. De weg van het roepen tot hem. De weg van het gebed. O Heere, schenkt gij ons en onze kinderen uw heilige geest. Want van onszelf zijn we vlees, vleeselijk en onder de zonde verkocht. Maar Gods geest, die zelf God is, hij wil in ons wonen. En als hij in ons woont, dan is dat niet alleen een zaak die binnen in ons leven werkelijkheid is. Maar dan zal het er ook uitkomen. Dan blijkt het ook. Dan zal ons leven vruchten dragen. Ik wens het jullie toe. Ik wens het jullie vier kinderen toe. En daarmee ook de kleine Hein. God zegene u in de opvoeding van je kinderen. De Heere schenke zijn zegen. Jullie persoonlijk en je kinderen. Ja, alle kinderen van de gemeente. Wij gaan ter voorbereiding op de bediening van de doop zingen. Psalm 25, het tweede vers. Psalm 25, vers 2. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En straks, na de bediening van de doop, zingen wij dezezelfde psalm, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen. En dat doen we staande. Nu dus Psalm 25 vers 2, straks Psalm 25 vers 6. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
Wij eindigen deze doopsbediening met dankgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u, door hem uw lieve Zoon, dat ge dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Wij gaan nu, gemeente, over tot de dienst des woords. En ter inleiding daarop zingen we uit Psalm 65. Psalm 65, de versen 2 en 3. Psalm 65, het tweede en het derde vers. U krijgt gelegenheid om uw gaven voor de dienst van de Heere af te zonderen. De eerste collect is voor de eredienst, de tweede voor de buitenlandse zending en straks na de preek is de derde collecte voor de kerk. Gemeente, ik wil u niet onthouden het bericht dat ik zojuist ontving. Namelijk dat onze broeder die vanmorgen nog in ons midden was, inmiddels overleden is. De Heere gedenken zijn vrouw en kinderen en allen die met banden van liefde aan hem verbonden waren. En hij heilige deze roepstem in ons midden. Even ging de gedachte door me heen om maar hiermee deze dienst te besluiten. Ik denk dat we dat toch maar niet moeten doen. Juist wat vanmiddag aan de orde is. Namelijk de rechtvaardiging van de goddelozen. Het is de enige schuilplaats, geliefden. Daar waar aan onze zijde dood en verderf is. God legge deze dingen en deze machtige roepstem op het hart. We staan opnieuw vanmiddag stil bij een gedeelte uit zondag 23. Daaraan voorafgaand lees ik met u uit Zacharia 3, het vierde vers. Zacharia 3, vers 4. Het is ons vanmiddag al eerder voorgelezen. Woorden uit het visioen van de profeet aangaande Jozua voor de rechterstoel. Toen antwoordde hij, namelijk de engel, en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende: doet deze klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen, en ik zal u wisselklederen aandoen. Gemeente, voor zover u vorige keren bij de behandeling van deze zondag in ons midden was, weet u dat we de eerste keer hebben geluisterd naar de boodschap aangaande de noodzaak van de rechtvaardiging. Vorige week hoorden we over het wonder van de rechtvaardiging. En vanmiddag, de derde keer van een serie die waarschijnlijk 6 preken zal omvatten, vanmiddag horen we over de grondslag van de rechtvaardiging. Ik lees met u nogmaals vraag en antwoord 60. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat hij mijn consciëntie aan, dat mij mijn consciëntie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad noch gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Geliefde gemeente, geliefde doopouders in het bijzonder, we hebben vanmiddag het doopformulier weer gelezen. En in de woorden die ik heel rechtstreeks aan de ouders van de kleine Hein van der Post toevoegde, legde ik de nadruk op datgene wat de Heere belooft wanneer onze kinderen worden gedoopt in de naam van de Heilige Geest. De stof voor vanmiddag geeft er alle aanleiding toe om nog eens een ogenblik de vinger te leggen bij dat wat eraan vooraf gaat. Namelijk wat de betekenis is van het feit wanneer we in de naam van de Zoon gedoopt worden. Wat wordt ons dan gezegd in het formulier? Onze vaderen hadden daar bijbelse en aangrijpende woorden voor als we in de naam van de Zoon gedoopt worden. Zo verzegelt ons God de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende. Alzo dat we van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. De doop heeft dus alles te maken ook met het thema dat vanmiddag, dat diepe thema dat vanmiddag aan de orde is, namelijk de rechtvaardiging van de goddelozen. Ik zou het zelfs zo kunnen zeggen, dat als er één aspect is, één thema dat in dit sacrament van de doop ons voor ogen gehouden wordt en aan ons hart gelegd, dan is het wel dit, geliefden. De rechtvaardiging van de goddeloze. De vergeving der zonden in het leven van een mens die met zonden belast en beladen is. En die schuldig voor de Heere staat. En die daarom de eeuwige straf van de heilige God waardig is. En wat zegt de Heere ons nu in zijn woord? En wat betekent en verzegelt Hij ons nu aan onze kinderen, die naar Hem nog niet hebben kunnen vragen, maar die desondanks, en zo beleiden we toch, kinderen des toorns zijn, die aan alle ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Nu zegt de Heere het, de heilige en de grote God, die het niet doet om onzentwil, maar Hij zegt het. Ik wil je wassen in het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat bloed dat van alle zonden reinigt. En ik wil je in de gemeenschap van zijn dood en van zijn opstanding inlijven. Zodat er in je leven een proces, een nieuw proces op gang komt. Zodat je gaat afsterven naar je eigen vleeselijk bestaan. En zodat je het nieuwe leven van de opstanding van Christus ontvangt. Zodat je leven vernieuwd en geheiligd en gerechtvaardigd is. Want gemeente, ouders, het is eigenlijk wel tot onze schande wanneer we onze kinderen moeten laten dopen. Want, en ook dat heeft het formulier ons gezegd, daarin wordt ons de onreinheid van onze zielen aangewezen. En er wordt ons aangewezen dat het nodig is dat we ons voor de heilige God mishagen. En dat we onszelf bij Hem aanklagen en bij Hem gerechtigheid zoeken, omdat het immers bij ons niet is. En daarom is er alle reden voor om ook vanmiddag, en zelfs nog heel in het bijzonder, geliefden, en ik zei het al, onder het beslag van de dingen die ik u zojuist heb moeten vertellen, om nu deze vraag, deze aangrijpende vraag op ons hart te laten wegen. Hoe zijt gerechtvaardig voor God? Mijn ziele, vraagt Maxine, mijn ziele, doorziet ge uw lot. Hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God? Wel ja, want daar gaat het om. We moeten voor God verschijnen. Ons leven zal een eind hebben. En dan, op dat geweldige ogenblik, dan zullen we voor God staan, geliefden. En wat moet er dan zijn? Dan moet er gerechtigheid zijn. Kolbrugge zegt, dan moeten we ons in zo'n toestand bevinden dat de wet van de Heere niet tegen ons is. Dat betekent dat we niet één gebod hebben mogen overtreden, maar dat het alles weg is en dat er reinheid is en dat er volkomen harmonie is met die God die recht spreekt. Dit is nodig, dat de wet niet tegen mij is en dat het niet mij geldt. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En vanmiddag, geliefden, wordt het ons aan het hart gelegd. Oh, het geldt vanmiddag wel heel in het bijzonder. Het geldt vanwege het bericht dat we ontvingen. En het geldt vanwege het feit dat vanmiddag het sacrament van de heilige doop in ons midden bediend is. Maar het geldt met name vanwege het feit dat dit diep ingrijpende onderwerp aan de orde is. Wat geldt er? Wel dat, geliefden, wat ten diepste altijd onder de bediening van het woord plaatsvindt. We worden vanmiddag gedaagd voor de rechterstoel van Christus. We worden geplaatst voor de stoel van Hem die oordeelt over levenden en over doden. En dan geldt het, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe zal het kunnen? Wel gemeente, dat is het thema dat vanmiddag aan de orde is. Hoe zal het kunnen? We hebben al gehoord dat het zo noodzakelijk is. En dat we er niet onderuit kunnen. En dat dat ons levensprobleem en dat dat onze levensvraag moet zijn. De noodzaak dat er gerechtigheid in ons leven is. Want anders kunnen we voor de heilige God niet bestaan. En we hebben gehoord dat God een genadig God is. En dat er bij hem een bron van zaligheid is. En dat het welbehagen dat uit zijn eeuwig hart voortkomt. Dat het ten einde toe bewaard zal worden. En dat Gods raad zal bestaan. En dat hij zijn welbehagen zal doen. Wel vraagt u. Maar hoe zal het dan kunnen? Hoe zal ik dan voor Gods rechterstoel kunnen bestaan? Want zie ik op dit ogenblik op mezelf, het zal niet kunnen. Want ik ben een mens beladen met zonde. En God is een heilig God en hij is zeer te vrezen. Hoe zal het kunnen? Zeg het me. Wel gemeente, dat antwoord, dat geeft vanmiddag de catechismus. In combinatie met de schriftgedeelten die we gelezen hebben. Ik heb u zojuist antwoord 60 nog een keer voorgelezen. En u kunt dat antwoord op verschillende manieren lezen. Maar u kunt het ook op zo'n manier onder uw aandacht ontvangen. Dat u erop gespitst bent te lezen welke personen en welke instanties daar eigenlijk in optreden. In dat antwoord 60. Ik zeg u, het zijn er 4. 4 instanties. Over wie en over welke antwoord 60 spreekt. Zal ik ze eens noemen, de 4 partijen. Wel geliefden, dat is allereerst God. De heilige God. Want, zo staat er in antwoord 60, ik heb tegen al de geboden van God gezondigd. Het gaat allereerst om God. Er wordt wel eens gezegd dat de inhoud van de prediking Christus moet zijn. En dat moet ze ook zijn, want dat zegt de apostel Paulus ook. Maar het gaat door Christus heen. Gaat het ten diepste om God, geliefden. Want we hebben niet tegen Christus gezondigd. Maar we hebben in eerste instantie tegen God. Tegen de heilige God gezondigd. En daarom, de eerste partij in dit geding is God. En wie is daar ook? Ik. En laat ieder dit vanmiddag zeggen. Jij ook. En u evenzeer. En u die voor de kerktelefoon luistert ook. U die in het land der levenden nog bent. Zeg het tegen uzelf. Ik. Heel persoonlijk. Zo is toch ook dit antwoord getoonzet. Dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb. Ja, je buurman ook. En je vrouw evenzeer. En je kinderen ook. Maar ik. Gemeente, we worden hier heel persoonlijk. Voor de rechterstoel van God gedaagd. Dit is een geding. Tussen God enerzijds. En ik anderzijds. En dan is daar nog een instantie. En ik zal daar straks nog meer over zeggen. Als het me gegeven wordt. Dat is de aanklagende partij. En hier wordt hij maar met 1 beeld genoemd. Maar dat is nog wel uit te breiden. De aanklager. Wie is dat? In antwoord 60. Dat mijn consciëntie. Dat mijn geweten mij aanklaagt. Daar is dus iemand die me aanklaagt. En die tegen me zegt. Maar weet je het wel dat je een zondaar bent? Besef je het wel wie je bent als je daar voor de rechterstoel van God staat? Je staat daar niet alleen. Maar daar staat zelfs nog een aanklager. En dat is een wonder. Oh, dat is een overstelpend wonder. Dan is er nog 1. Dan is het niet alleen de heilige God en ik, de verdachte, de aangeklaagde, de beschuldigde. En dan is het niet alleen samen met die aanklager. Maar dan is er nog 1. Dan is daar ook Christus. Dan is daar ook de voorspreker. Dan is daar ook de pleitende partij. Dan is daar
de advocaat. En in de beelden en de bewoordingen die ik tot dusver koos, geliefden, beseft u het al. Het gaat om een rechtszitting. Misschien bent u er al wel eens geweest. Misschien samen, jongen of meisje, met de klas, omdat het hoorde bij het vak maatschappijleer bijvoorbeeld, om te zien hoe het bij een rechtbank er naartoe gaat. Misschien ook wel als verdachte, dat kan ook, een verkeersovertreding of ernstiger. Maar hoe dan ook? Weet u wat er bij een rechtszitting gebeurt en welke partijen daar in het geding zijn? Daar zijn er vier. Daar zit allereerst de rechter. Hij is de zittende magistraat. Hij staat niet op, maar hij zit. Hij spreekt recht. En dan is daar tegenover hem, recht tegenover hem, ook de verdachte, aangaande wie een rechtsgeding is aangespannen. En dan staat daar, ja die staat, rechts van de rechter, de aanklager, de officier van justitie, de staande magistraat. En dan is daar ook, jawel, oh een beetje naar achter geschoven, maar toch zeer nadrukkelijk aanwezig, de advocaat. Vier partijen. Geliefden, er moet recht gesproken worden. Hier staat een overtreder. Het gaat om recht. Het gaat om Gods recht. En zondag 23, gemeente, brengt ons in een juridische sfeer. Brengt ons daar waar recht gesproken is. De mens die het recht van God schond en krenkte en overtrad. En anderzijds de heilige God die het recht handhaaft. Laten we eens een ogenblik zien naar die verschillende partijen. En luisteren naar datgene wat er met name in Zacharia 3, dat hoofdstuk waarvan we gedeelte gelezen hebben, gebeurt. Ik zou zeggen, neem het er maar bij, dat Zacharia 3. Daar staat, geliefden, Jozua, de hoge priester, de vertegenwoordiger van het volk. Hij is gedaagd voor de troon van de majesteit van God. Want op die troon zit de engel des Heren en dat is God zelf. God is het die daar zit. Hij is rechter die beslist. De allerhoogste God. Want de zonden, ze zijn begaan tegen hem. Zijn gerechtigheid eist dat de zonde die begaan is tegen God, de hoogste rechter en majesteit, met de hoogste straf aan lichaam en ziel gestraft wordt. Daar staat Jozua. En in hem, gemeente, staat daar het volk van God. Het volk van Gods verbond. Ze zijn gedaagd. En ze moeten het zeggen, wat die rechter betreft, tegen u. U alleen heb ik gezondigd. En ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken. En rein zijt in uw richten. Jazeker. Dat zal er gaan gebeuren. En de verdachte, hij weet het ook. God zal recht spreken. Op grond van zijn eigen recht en gerechtigheid. En hoe, gemeente, hoe zal deze Jozua gevreesd hebben? Hoe zal hij daar gestaan hebben in dat visioen dat aan de profeet Zacharia getoond wordt? Hij staat daar voor de heilige God. En is het misschien bij hem ook al zo, zoals John Bunyan het tekent in zijn boek De Heilige Oorlog? Zoals daar die mensen die tot prins Emmanuel gevlucht zijn met de koorden der veroordeling om hun hals voor hem staan? In ieder geval, God is rechter. En dan Jozua. Dat is de tweede. Hoe staat hij daar? We lezen, gemeente, hij is bekleed met vuile klederen. toen hij voor het aangezicht van de engel stond. En dat is het beeld daarvan, dat hij tegen de wet van God gezondigd heeft. En dat hij onrein is en bezoedeld en vuil geworden door de overtreding van al Gods geboden. Hij moet het erkennen, dat hij een goddeloze mens is, die voor de Heere niet kan bestaan. En dat hij kwaad gedaan heeft tegen de heilige en de grote God. En dat er niets ter verontschuldiging is. En het gebed van Psalm 130, de psalm die we gezongen hebben, geliefden, het mag het gebed van zo een wel zijn. Zo gij, o Heere, de ongerechtigheid gadeslaat. Heere, wie zal voor u bestaan? Ga toch niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Ik zou u kunnen vragen, gemeente, herkent u er iets van? Is het een zaak waarvan u zegt, maar dat is me niet vreemd. Ik weet wat het is, toen het mij thuis bezorgd is. Het register van mijn schuld en zonde. En toen ik het voor ogen kreeg, dat er in mijn leven zonde en ongerechtigheid is, waardoor ik voor de Heere niet bestaan kan. En wat horen we hier uit de mond van Jozua? Hoeveel woorden spreekt hij, gemeente? Niet één woord. Niets. Hij is verstomd. Hij kan niets tot zijn verontschuldiging naar voren brengen. Werkelijk totaal niets. Weet u wat hij moet doen? Ziende op zijn vuile klederen. Hij moet buigen. En hij moet zich onderwerpen aan het recht van de heilige God. Zo staat deze Jozua daar. Zo staat een zondaar voor de heilige God. En dan die derde partij, die dat oordeel van zijn geweten alleen maar zwaarder maakt. Een beschuldiger, een aanklager. Wie is het hier in dit visioen dat aan de profeet Zacharia getoond is? Leest u het eens in het tweede gedeelte van vers 1. De Satan stond aan zijn rechterhand om hem te weerstaan. De Satan, de verklager van de broederen, zoals hij in Openbaring 12 genoemd wordt. Satan, die de schuld van de zondaar alleen maar nog zwarter en nog aangrijpender wil schilderen. En dat zelfs de hoge, de heilige God voor ogen stelt en het hem zegt. Zoals ook in een rechtszitting de officier van justitie zich niet tot de verdediger, zich niet tot de aangeklaagde richt, maar tot de rechter. En het register van zijn schuld onder woorden brengt en het zegt, de zonde en de overtreding die deze aangeklaagde begaan heeft. De verklager der broederen. Ja, dat is op dit moment zijn rol. Kent u hem ook in die andere rol? Ken jij hem misschien in die andere rol? Hier maakt hij de zonde alleen maar groot en zwart en veel. Maar hij heeft ook een andere rol. Een geniepige rol. Als hij dit, wat hier getekend wordt, nog even bewaart. Als hij het tegen jou of tegen u zegt, wanneer daar iets van verleiding tot de zonde in je leven is. En hij het is. Bedenk dat, jongens en meisjes. En hij het is. De boze. Jawel, die jouw ondergang op het oog heeft. En hij het zegt. Het geeft niet. Doe het maar. Het valt wel mee. Het is zo erg niet. Het is maar een hele kleine zonde. Maar hier. Hier komt hij erop terug. En hij, o oh wat is die gemeen, die duivel, die diabolos, die tussenwerper. Hij die ooit de zonden klein gemaakt heeft. Hier maakt hij zijn levens groot. En hij zegt, maar die zonden die zijn zo groot en zoveel. Er is voor deze geen vergeving. Voor hem is de eeuwige straf. En geliefden, We moeten wel erkennen dat de Satan enig recht van spreken heeft. Want is de zondaar hem niet toegevallen? Heeft een zondig en een verloren mens niet bewust voor hem gekozen? En behoort hij niet bij hem die hier de verklager der broederen is? De bezoldiging van de zonde, dat is de dood. We zijn het met hem overeengekomen. We zijn een verdrag met hem aangegaan om hem te dienen. En hij heeft ons beloofd om de dood uit te betalen. En nu is hij bezig. En hij maakt de zonde groot. En weet u, hij is niet de enige aanklager. Er zijn nog meer aanklagers. Kent u ze? Die tweede aanklager, die komt uit een heel andere hoek. Gemeente, dat is de wet van God. Dat is die wet die ons wordt voorgehouden. Dat is die wet die ook vanmorgen ons is voorgelezen. Hebt u in die spiegel gezien? Heb jij erin gekeken? Die wet van God die mij aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb. Ik kijk in die spiegel. En ik leg mijn leven langs de maatstaf, de rechte maatstaf van Gods wet. En ik moet het zeggen, ik heb tegen het eerste gebod overtreden, zwaar en heel veel keren. En het tweede evenzeer, en het derde niet minder, en het vierde ook, tot het tiende toe. De wet van God, die tegen mij getuigt. Die wet van God, waarvan de apostel zegt, door de wet is de kennis der zonde. En zo sta ik daar. Voor de rechterstoel van God, zo sta ik daar. Zo is er aan de ene kant de aanklager van de broeders, de duivel die me verleid heeft en die nu tegen me is en die de zonde steeds groter en groter maakt. De aanklager uit de duisternis. En die andere aanklager uit het licht, Gods heilige wet, die spiegel waarin ik moet zien. En dan is er nog een derde aanklager ook. We hebben het gelezen in antwoord 60. Mijn geweten dat me aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heb. En geen daarvan gehouden. Mijn geweten dat me doet instemmen. Met de aanklacht van de duivel. Zoals Luther het deed. Toen de duivel hem zijn zonderegister deed zien. En Luther het zei. O duivel, het is nog veel meer. Mijn geweten, waardoor ik de aanklacht van de wet erkennen moet. En ik het hoofd moet buigen. En de Heere moet billijken en rechtvaardigen. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. En zo sta ik daar. Hoe? Wel, dat zegt de apostel in Romeinen 3. Als hij ook dit register van zonde en schuld heeft voorgehouden. Dit, geliefden, opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zij. Heel de wereld, dus ook ik, samen met de wereld, niet beter dan de wereld, voor God veroordelenswaardig, weg. Werpelijk, verdoemelijk. En dan geldt het. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen als in het gericht door God wordt wraak genomen. Ja, zegt u, maar dat gaat te ver. God is toch geen God van wraak. Zo toch niet. Die God die ons elke zondag verkondigd wordt. God is toch geen God van wraak. Geliefde, God is een God van gerechtigheid. Zo moet ik hem u vanmiddag prediken. God is een God van gerechtigheid. Hij doet geen afstand van zijn goddelijke deugden. En God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegdoening wordt gedaan. Er moet reinheid, er moet heiligheid, er moet gerechtigheid zijn in mijn leven. En nu is er nog een vierde. Want als nu alles in mijn leven wordt afgesneden, En als alles mij aanklaagt, door de wet van God, en door mijn geweten, en door de duivel die er van nog van alles aan toevoegt. En als geliefden al mijn wegen zijn afgesneden, en ik moet wegzinken voor het vonnis van die grote en heilige God, dan klinkt daar een stem. Als mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Want dan staat daar ook nog een ander, ook betrokken bij dit gericht. Leest u het eens aan het slot van vers 5. En de engel des Heren stond daarbij. De engel des Heren, wie is hij? Hij is de oudtestamentische openbaring van de Heere Jezus Christus. De middelaar tussen God en mensen. De Christus Gods die daarbij staat. En ook al lezen we niet in dit visioen dat hij spreekt, maar hij laat zich wel gelden, geliefden. Want hij is de voorspreker tegen de hele hoop van aanklagers en beschuldigers in. Staat hij daar? En hij staat voor de zijnen in. In het gericht, jawel, in het gericht. Als een voorspreker, als een advocaat. Hij zal het niet toestaan dat een van degenen die hem gegeven zijn in het verderf zal neerdalen. Hij heeft verzoening gevonden, want gemeente, hij is zelf in het gericht geweest. De Heere Jezus Christus, hem mag ik u vanmiddag prediken als de grondslag van de verzoening, als het fundament van de rechtvaardiging, als de diepe oorzaak en het door God gegeven middel waardoor een zondaar vrijgesproken wordt van schuld en straf en zelfs een recht ontvangt op het eeuwige leven. Want hij is in het gericht geweest. Hij heeft zijn leven verteerd. Hij heeft aan de wil van God gehoorzaamd ten einde toe. Van hem is het al dat de profeet Jesaja gesproken heeft. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij heeft zichzelf gegeven. In alle eeuwigheid heeft hij het al gezegd. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen en uw wet. O, dat is het heiligste, dat brandt in mijn hart. Uw wet is in mijn binnenste en uw wet zal ik volbrengen ten einde toe. En hij heeft het gedaan. In het uur van Gods volheid is hij gekomen. En is hij mens onder de mens geworden. En is hij de weg gegaan. In lijdelijke gehoorzaamheid. En in daadwerkelijke gehoorzaamheid. Hij kon het zeggen. Wie van u overtuigt mij van zonde? En het was zijn spijze te doen. De wil van zijn Vader die in de hemelen is. Hij heeft verzoening gevonden. Want zijn bloed dat gestort is. Hij heeft het niet voor zichzelf gedaan. Maar hij heeft het gedaan voor allen die aan hem gegeven zijn. En hij die de hoge priester is. In de storting van zijn kostbaar bloed. Hij is ook de hoge priester in de voorbidding. Nu hij aan de rechterhand van zijn Vader gesteld is. En nu hij heersen zal over al zijn vijanden. Nu is hij ook de grote voorbidder voor zijn volk. De apostel Johannes, hij schrijft het in een van zijn brieven. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak. Een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus. En hij is een verzoening voor onze zonden. En een verzoening zelfs voor de zonden van de wereld. Geen zonde is er te groot. Geen ongerechtigheid te menigvuldig. Geen misdaad te aangrijpend. Het bloed van de Heere Jezus Christus heeft zoveel waarde en zoveel verdienste dat de meest ellendige zondaar daardoor gereinigd en gerechtvaardigd kan worden. En hij is, ja, hij is hier in het gericht aanwezig. De engel des Heren stond daarbij. En dan, geliefde gemeente, dan verandert het tafereel. Want hoe de Satan ook aanklaagt, en hoe mijn geweten ook bonkt in me, en hoe de wet van God me ook beschuldigt, het kan me toch niet deren. Wie niet? Waarom niet? Hoe dan niet? Wel, geliefden, als hij daar staat, als hij in dat gericht wil staan, dan lezen we het in het tweede vers. Doch, de Heere zeide tot de Satan, wat dan? Welke woorden klinken u als antwoord op de beschuldiging en de aanklacht van deze Satan? De Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u. Is deze? En dan wordt er gewezen op die aangeklaagde, op die beschuldigde Jozua, die daar staat met zijn vuile kleding, met zijn dichte mond, die niets tot zijn verontschuldiging kan aanvoeren. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Ik, die Jeruzalem verkiest, dat Jeruzalem, Jeruzalem, dat verdorven Jeruzalem, dat Jeruzalem, dat nog wel wat godsdienstigheid had, maar het was alleen maar vormelijke godsdienstigheid, dat Jeruzalem, dat ondergedompeld was in de zonde, dat Jeruzalem. Ja, zegt de Heere, dat Jeruzalem, dat verkies ik. Het komt bij mij vandaan. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? God zelf neemt het woord. En hoe dan? Omdat die voorspreker erbij staat. De engel des Heren stond daarbij. Het was om zijnentwil. Hij heeft het gedaan. Hij heeft daar zo'n zondaar die wegzonk in het verderf. Die daar in de ruisende kuil dreigde onder te gaan. In het modderige slijk. Hij is tot in die diepe kuil nedergedaald. Hij heeft hem opgeraapt en hij heeft hem bij wijze van zeggen op zijn schouder genomen. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Daar lag een tak in het vuur en de vonken en de vlammen speelden er al mee. En op het laatste, op het allerlaatste moment kwam er daarheen Christus Jezus zelf. Die als de goede herder zich ontfermt over het verloren schaap. En hij rukt hem eruit. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? En daarom. De Heere schelde u, gij Satan. Die mond wordt gestopt. Hij heeft niets, maar niets meer in te brengen. En als het nou zo is, gemeente. Als nou zo'n verloren zondaar daar in het gericht die voor rekening van deze Christus komt. Als nou zo'n verloren zondaar uit de macht, uit de doodsmacht van Satan wordt weggerukt. Als hij dan de Satan niet meer toebehoort. Maar Christus gaat toebehoren, zegt onze catechismus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden heeft betaald. Als ik door een wettige koop aan de macht van de Satan ontrukt ben en ik hoor deze Christus toe. Als nou alles wat deze zondaar van God zijn schepper vandaan hield, alles, zijn aangeboren en zijn daadwerkelijke zonden, zijn zonden in zijn jeugd en in zijn volwassenheid, zijn uiterlijke en zijn innerlijke verdorvenheid, zijn woorden, zijn gedachten, zijn werken, al die zonden. Als dat nou alles door deze Christus is overgenomen, als ik nou hem toebehoor, geliefden, wel, dan kan mij niets meer overkomen, want dan neemt hij niet alleen wat van mij is, op zich. Alle zonde, alle ongerechtigheid, alle verdorvenheid, alles wat me bij God vandaan houdt. Maar dan doet hij nog meer. Dan schenkt hij wat van hem is aan mij. Daarvan zegt Luther, dat is een gans vrolijke ruil. Christus Jezus, hij die geen zonde was, maar die mijn zonde op zich genomen heeft. De Heere Jezus Christus, die een en al gerechtigheid en heiligheid was, en die zijn heiligheid op mij legt. Hij die geworden is wat hij niet was, namelijk een zondaar in het gericht van God. En die mij maakt wat ik niet was, namelijk een rechtvaardige en een heilige. Deze Christus, hij staat voor mij in. En hij gaat als het ware voor mij staan. En hij zegt het zelf tot deze Satan. De Heere scheld u, je moet het eens wagen om aan hem te komen. Want hij is van mij. Hij hoort u niet meer toe. En dat lezen we hier. Het vierde vers. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden. En het is een bevel. Doet deze vuile klederen van hem weg. En daarna zei hij nog meer. Zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. Ik zal uw wisselklederen aandoen. En u krijgt een reine hoed op uw hoofd. En ze zetten hem een reine hoed op zijn hoofd. Jozua de hoge priester. Hij ontvangt zijn hoge priesterlijke waardigheid opnieuw. En ze togen hem klederen aan. En dit is het wonder, geliefde. Nochtans. God. Het is God die het doet. Zonder enige verdienste. Mijnerzijds. Mij. De gerechtigheid. En de genoegdoening en de heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Alsof ik zelf, wat een gedachte, ik, grote zondaar, ik, verloren zondaar, alsof ik zelf de gerechtigheid van God had volbracht. Nu Christus die voor mij volbracht heeft. En zo, geliefden, zo wordt er een rechterlijk vonnis uitgesproken over één die de grootste straf verdiend heeft. Die moest worden weggewezen in het eeuwige verderf. Een rechterlijk vonnis, ja, dat is het. Dat is het gebleven. Dat was het geweest als hij mij had weggestuurd en gezegd had: gaat weg. In het verderf dat bereid is voor de duivelen en zijn engelen. En ik moest het hoofd buigen en zeggen: ja, Heere, dat is het wat ik verdiend heb. Een rechterlijk vonnis. U zegt, en nu is het een genadig vonnis. Het is waar. Maar het blijft een rechterlijk vonnis. Want God straft de zonde niet twee keer. Hij heeft het aan zijn geliefde zoon bezocht. Op hem. Hij tot zonde gemaakt. Opdat ik. Wat een wonder. Ik zou zijn. Gerechtigheid Gods. In hem. En de Heere. Die zijn zoon aanziet. Zijn geliefde zoon. Hij ziet in zijn zoon. Ook mij. Verlorene. En nochtans, gezaligde, saved sinner, zo noemde Huntington zichzelf, saved sinner, blijvend zondaar tot mijn laatste ademtocht. En nochtans, geredde, gezaligde zondaar, saved sinner. De Heere rekent de zondaar al de heilige verdiensten en de gehele voldoening van Christus toe. En als de Heere mij dan zo ziet, ja, dan spreekt hij zijn genadeoordeel uit. Dan verklaart hij mij, ik die door het wonder van Gods genade niet meer het eigendom van mezelf ben, naar het heilig eigendom van Christus, dan spreekt hij mij om Christus wil zalig. En dan geldt het. Dan geldt het wat ik bij de profeet Jeremia lees. In die dagen en in die tijd zal de zonde van Juda gezocht worden. Het wordt gezocht door de wet. Het wordt gezocht door de duivel. Het wordt gezocht door mijn geweten. De zonde van Juda en de ongerechtigheid van Israël, ze worden gezocht. En het is voor mijn ogen als een berg. En ik kan er niet overheen zien. En ik roep, o God, genade. In die dagen zal de zonde van Juda gezocht worden. En de ongerechtigheid van Israël. Maar, zegt de Heere, en het is een rechtvaardige uitspraak, rechtvaardig en genadig, maar ze zal er niet meer zijn. Het is weg. Geen zonde in zijn Jacob en geen ongerechtigheid in zijn Israël. Want, zo gaat de profeet Jeremia verder, ik zal ze diegenen vergeven die ik zal doen overblijven. Die zal ik vergeven. U zegt, wie zijn dat dan? Want daar wil ik toe behoren. Wie zijn dat dan, die de Heere de zonde vergeven gaat, die hij doet overblijven? Ja, zegt de Heere, ik zal mij doen overblijven. Wie zijn het? Een ellendig en een arm volk. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen die. Wie staan daar? Armen en ellendigen, behoeftigen, mensen die geen gerechtigheid hebben, die niets kunnen aandragen en die het hoofd moeten buigen. En die zal ik de zonden vergeven. En ze zullen op mij betrouwen. Waar zullen we mee eindigen, geliefden? Ik wil met twee dingen eindigen. Allereerst met deze roemtaal. Alle roem is uitgesloten, althans de roem in mezelf. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. En tot slot wil ik u een woord van Thomas Watson voorhouden. Zondaar, wie u ook bent, en het is tot ons allen gericht, geliefden, sta toch naar dit hoge voorrecht van de rechtvaardiging. Want daarbuiten kunt u voor God niet bestaan. Want dan moet u het met uw eigen gerechtigheid doen. En die geldt voor de rechterstoel van God niet. En zegt Thomas Watson, er is balsem in Gilead. Christus heeft zijn bloed gestort door het tot een prijs voor de rechtvaardiging. Hij heeft zichzelf en al zijn verdiensten opgeofferd om zondaren te rechtvaardigen. Zondaar, zegt Watson, waarom wilt u dan niet naar dit grote voorrecht van de rechtvaardiging zoeken? Waarom doet u het toch niet? Waarom wilt u liever de hongerdood sterven, terwijl er zo'n grote voorraad bij Christus is? Waarom wilt u liever omkomen, terwijl er een middel is om u te behouden? Wie kiest overdwaasde voor het leven de dood? Amen. We zingen Psalm 85, de versen 1 en 4.